onze hulpen en onze enige verwachting. Sta ook in dit morgenuur in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt van geslachten tot geslachten en die nooit zal laten varen enig werk wat zijn goddelijke hand eenmaal begonnen is. Genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader en van Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, zetten we deze dienst voort met zingen van Psalm 2, vers 6. Vreest z'Heere macht en dient zijn majesteit. Psalm 2, vers 6. Gemeente, stellen we ons onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. We nou zingen van Psalm 19, vers 4. Des Heeren werd nochtans verspreid volmaakte glans, terwijl zij het hart bekeert. En daar is worden voorgelezen uit de heilige schrift, wel uit Deuteronomium 16. En daarvan de eerste 8 versen. Deuteronomium 16, 1 tot en met 8.
Sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet erbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. En Jezus zeide, gij zult lief hebben de Heer uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelven. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
schriftlezing is Deuteronomium 16, vers 1 tot en met 8. Neem waar de maand Abib, dat gij de Heer uw God Pascha houdt. Want in de maand Abib heeft u de Heer uw God uit Egypteland uitgevoerd bij nacht. Dan zult gij de Heer uw God het Pascha slachten, schapen en runderen in de plaats die de Heere verkiezen zal, om zijns naams wil, al daar te doen wonen. Gij zult niet gedezend op hetzelfde eten. 7 dagen zult gij ongezuurde broden op hetzelfde eten. Een brood der ellende, want in de raas zijt gij uit Egypteland uitgetogen. Opdat gij gedenkt aan de dag, aan uw uittrekken uit Egypteland, al de dagen uws levens. En er zal bij u in 7 dagen geen zuurdeeg gezien worden, in enig uwer landpalen. Ook zal van het vlees dat gij aan de avond, aan de eerste dag geslacht zult hebben, niets tot de morgen overnachten. Gij zult de Pascha niet mogen slachten in een uwer poorten, die de Heere uw God u geeft, maar aan de plaats die de Heere uw God verkiezen zal, om daar zijn naam te doen wonen. Al daar zult gij het Pascha slachten, aan de avond, als de zon ondergaat, ter bestemde tijd van uw uittrekken uit Egypte. Dan zult gij het koken en eten in de plaats die de Heere uw God verkiezen zal. Daarna zult gij u des morgens keren en ingaan naar uw tenten. 6 dagen zult gij ongezuurde broden eten, en aan de 7e dag is een verbodsdag ten Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Tot zover.
Gemeente, in de voorbeden gedenken we de zangavond in Rutte van komende vrijdag. Het volk Israël en voor Aart Jonkers, die morgen weer teruggaat naar Zuid-Afrika. Hij mocht 9 maanden bij ons werken en kerken. Dankzegging voor het echtpaar Jan en Anouk Schenk, die afgelopen vrijdag in het huwelijk zijn getreden. Met Klaag en Katrine Visser, Holekamp 83, waar een zoon is geboren, die ze Joas noemen. En Joas is het broertje van Naolien en Teun. Laten we de heren een zegen vragen over de opening van het woord. Almachtige God in den hemel, Heere, wat is er alweer veel gebeurd deze morgen. Voor zover we het kunnen zien, mochten we in gezondheid opstaan. We mochten naar uw huis komen. We mochten onze plaatsen innemen als kerkenraad, als gemeente, als koster, als organist. En de mensen thuis met de kerktelefoon hebben zich neergezet om te luisteren wat deze morgen tot hen komt. Maar Heere, dat wil zeggen dat we ook iets achtergelaten hebben de vorige week. Want in deze eerste dag van de nieuw begonnen week hebben we toch iets achtergelaten. Onze woorden, werken en gedachten van de afgelopen week. En dat hebben we allemaal gehad, of we nou jong zijn of dat we nou oud zijn. Hier of thuis met de kerktelefoon, we hebben allemaal gesproken en gedacht en gehandeld. En vandaar dat we ook gehoord hebben wat u van ons verlangt. Nee, wat u van ons eist, door middel van de 10 geboden. En heren, op en onder de kansel, wie kan er dan bestaan? Als u naar uw heilig recht gaat eisen dat we zonder vlek of rimpel zouden zijn. Heren, dan kan er niemand voor u bestaan. Maar wat is het dan een evangelie, heren? Dat u nou in de wet 6 keer hebt doen horen, samen met de samenvatting van de wet: ik ben de Heere uw God. Dat wil zeggen, u was erbij en u bent erbij als we spreken, als we denken en als we handelen. Dat wil zeggen dat we ons niet mooier voor hoeven te doen als dat we zijn. We mogen onze schuld neerleggen deze morgen onder de kansel. Allemaal. Die dominee moet dan van zijn kansel af en zijn schuld neerleggen. En de rest moet ook zijn of haar schuld neerleggen onder de kansel. En wat is het dan een wonder, heren, dat u het woord boven de kansel laat staan. Boven die zonde, boven die ellende. En dus vragen we het, heren, als we nou die ellende gaan toevallen, als we die nou gaan belijden, wilt u dan alsjeblieft geven, heren, dat er bij u vandaan een mogelijkheid komt om die ellende weg te nemen, om die zonde weg te nemen, omdat er nou een schoon schip komt tussen u en tussen ons. Ja, daar hebben we geen, dat kunnen we niet verdienen. Nee, dat kan niet, heren. Maar we kunnen het wel, kunnen wel pleiten op hetgeen wat u aan ons beloofd hebt. Dat een ieder die in u gelooft niet zal verderven, maar het eeuwige leven hebben. Heer Jezus Christus, wilt u zich dan over ons ontfermen? Over al die zonden die we gedaan hebben. Al die woorden die we gesproken hebben, al die gedachten die we gedacht hebben. En hoeveel keer heeft u uw hoofd niet geschud, eerbiedig gesproken? Ik heb het je al zoveel keer gezegd. Ik heb het je al zoveel keer voorgehouden en toch doe je het weer. Och, heren, wat heeft u een taai geduld over ons leven. En daarom, heren, wilt u alsjeblieft verzoening doen over die schuld. En zo wordt u toch genoemd, heren, die schuld overnemende borg. Niks in ons, maar alles uit u. O almachtige God in den hemel, wilt u zich zo alsjeblieft over ons ontfermen? Nou hebben we een stukje gelezen uit de Bijbel. En misschien heeft de ene gedacht, wat moeten we daar nou mee? En de andere heeft gedacht, dat is het Oude Testament of de Bijbel mee te maken. En een derde denkt weer wat anders. En daarom hebben we het zo nodig dat u met uw Heilige Geest in ons midden bent, op en onder de kansel. En dat we nou bij u vandaan vragen, heren, of u licht wil geven over de woorden die we gelezen hebben. En wilt u die dan alsjeblieft toepassen aan ons hart? Het is een week van voorbereiding op het heilig avondmaal. En heren, wat komen er dan weer voor een gedachte boven? Zal het wel voor mij zijn? Zal het wel echt zijn? Zal mijn geloof wel echt zijn? Zal ik het niet gestolen hebben? Zal ik het niet gepakt hebben? Ik heb niks of ik heb alles. Och, heren, dat we dat nou ook allemaal eens onder die kansel neer mogen leggen. En dat we nou eens mogen vragen, heren, wilt u licht geven op ons leven? En dat doet u, want daarvoor heeft u nou uw Heilige Geest gegeven, omdat een iegelijk team en hemelse Vader de Heilige Geest zal bidden, die zal hem gegeven worden. Heren, dat we het nou van u zouden we verwachten en niet van onszelf. En dan is het waar, heren, die woorden die gelezen zijn, die moeten toegepast worden door uw Heilige Geest. Daar hebben we geen recht op, heren, maar dat is nog het liefste werk wat u doet. Om zondaren voor uw rekening te nemen. En helderheid te geven in het woord wat u aan ons gegeven hebt. Wilt u dat dan alsjeblieft ook deze morgen doen, heren? We hebben een aantal dingen voorgelezen bij de afkondigingen. Er zal een zangavond zijn in Rutten. Heere God, wilt u daar uw zegen over gebieden? Zingen, dat is een dubbel evangelie. Dat is bidden en zingen en horen en luisteren tegelijk. Heere God, wilt u ook met uw volk Israël zijn? Wat gebeuren daar de vreselijke dingen die wij ook allemaal niet begrijpen? Maar het heeft allemaal zijn plaats in de tijd waarin dat we leven. Het is wel heel bijzonder dat we ook gelezen hebben dat er weer 6000 Jodengenoten en Joodse mensen uit Indië weer naar Israël mogen komen. Dat lezen we wel in de Bijbel, dat in het laatste der dagen alle mensen weer terug zullen keren tot Jeruzalem. Dat we het maar zien en op mogen merken. En heren, wilt u dan ook zijn met die Palestijnen daar? Die misschien wel honger hebben, waar zoveel mensen gedood zijn, waar zoveel oorlog is, waar zoveel ellende is. Maar die mensen hebben wel allemaal een ziel die voor de eeuwigheid geschapen is. O Heere, wilt u geven dat die mensen bekeerd mogen worden, dat ze zich mogen wenden tot u. En dat hebben de mensen in Israël nodig. En dat hebben die mensen daar in de Gaza-strook. Dat hebben we allemaal nodig, Heere, tot u geleerd en bekeerd te worden. En wilt u dan geven dat we mogen zien naar het volk Israël. Als het levende evangelie wat in ons woord geschreven staat. Heere, dat het gewoon uitkomt, dat het gewoon gebeurt. We zien het gebeuren. Heere God, wilt u geven dat we daartoe stilgezegd mogen worden. En dat er ook voor die mensen daar in Israël veel gebed mag zijn. Maar ook voor de heidenen. Want er staat in uw apostel Paulus, uw kind Paulus heeft het geschreven. Dat de schellen van de ogen van de Israëlieten af zullen vallen. Als de laatste heiden zal zijn toegebracht. Nou, dat is ons werk, Heer, om ervoor te zorgen dat die heidenen het evangelie krijgen. Dat is onze opdracht. Dat we daar toch iets in mogen doen, Heer, op welke manier dan ook. We hoeven allemaal niet te evangeliseren. Maar we kunnen wel een bijdrage geven om te evangeliseren, om te zorgen dat dat kan. Heere God, wilt u ook met Aart Jonkers zijn? Wil hem ondersteunen, te linker en te rechterzijde, Heere, als hij weer terugkeert uit Zuid-Afrika. Hij heeft een tijd hier gewerkt, wilt u en gekerkt, Heere. Wilt u geven dat die woorden die aan hem ten koste zijn gelegd, gezegend mogen worden. Opdat hij daar eens een lichtend licht en een zoutend zout als een leesbare brief van de Heer Jezus Christus mag getuigen van hetgeen wat hij hier misschien wel als voedsel gekregen heeft. Heer, wilt u ook zijn met het echtpaar Jan en Anouk Schenk, we hebben dat voorgelezen. Afgelopen vrijdag zijn ze in het huwelijk getreden. Heer, wilt u geven dat ze daar ook u mogen leren kennen als die borg en zaligmaker, als die rode draad in een huwelijk. Als een drievoudig snoer wat nooit verbroken kan worden als u in hun midden bent. Heer, wilt u geven dat deze jonge mensen hand in hand mogen gaan naar die lichtstad. Naar die lichtstad met die parelen poorten. Wat na dit leven toch zal geschieden, Heer. Dat zo kan er daarin tot een hand en een voet mogen zijn. Wilt u ook zijn, Heer, met die familie Visser. Daar waar een zoontje is geboren. Heere God, wilt u dat kind ook die nieuwe geboorte geven, zonder welke niemand het koninkrijk der hemelen in kan gaan. En wilt u de ouders ondersteunen, Heere, bij de opvoeding van hun kind. Dat ze dat mogen doen naar de zin en wijze van uw heilig evangelie. Och, Heere, wilt u zijn met deze wereld. We hebben het zojuist gezegd. Een wereld die bloedt uit zoveel wonden. Een wereld, Heere, die, waar zoveel oorlog is. We denken aan de Oekraïne. Waar zoveel tienduizenden, misschien wel honderdduizenden soldaten gesneuveld zijn aan beide kanten. En dan zeggen we, die Russen of die Oekraïners. Och, weet u, die Russen die hebben ook allemaal vaders en moeders. En die hebben ook allemaal familieleden die op hun wachten. En dat is bij die Oekraïners ook zo. Maar Heer, wilt u geven dat daar vrede mag komen die alle verstand te boven gaat. Een vrede die overblijft voor het volk van God. En dan denken we ook aan Afrika. We denken aan de Soedan. Hoeveel honderdduizenden mensen zijn daar niet omgekomen. De straten zijn rood van het bloed van de gesneuvelden. Heere God, wilt u daar ook vrede geven? Die vrede die overblijft voor het volk van God. Wilt u bekering geven, Heere? Wilt u geven dat er een toevlucht gevonden mag worden onder het kruis van Christus? O Heere, wilt u zo met heel deze wereld zijn? En dan gaan we maar naar Nederland. Heere, wilt u er alsjeblieft geven dat we een regering mogen krijgen die u heeft leren kennen? Dat we een regering mogen krijgen die naar u vraagt. Niet naar hun politieke intenties, maar die vraagt hoe zal de Heere van ons vragen wat wij doen moeten? Dat de eerste Bijbel open gaat. Voordat die ministerraad gaat vergaderen. Dan zeggen wij, dat is te wonderlijk, dat kan niet. Maar u bent een God van wonderen, Heere, dus het kan wel als het van u verwachten. En wilt u alsjeblieft geven, Heere, dat die vreselijke moordpartijen mogen stoppen. De abortus. 700 mensen per week, 700 kinderen per week worden vermoord in de moederschoot. Heere God, wilt u geven dat die verantwoordelijkheid die die regering draagt, Dat ze dat mogen zien waar ze mee bezig zijn. Wilt u ze bekeren, Heere? Want er kon voor Manasse kon het toch ook? En die had ook vreselijke dingen gedaan. Zo kan het voor onze regering ook. En ook voor die doktoren en het verplegend personeel. En ook voor die moeders, Heer, wilt u wegen openen die alsjeblieft voor, ja, normaal gesproken gesloten zijn. U kunt die ogen openen, u kunt harten ontsluiten, Heer, door middel van uw heilig evangelie. Heere God, we hebben veel te vragen, we hebben niks te bieden. Wilt u alsjeblieft zo in ons midden zijn in het spreken en ook in het luisteren. Uit genade om Christus wil vragen we dat. Amen. Gemeente, ter voorbereiding op de prediking zingen we van Psalm 45, de versen 1, 2 en 3. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. Tweede vers. God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde. Een derde vers. Uw pijlen fel van uw boog gedreven. Psalm 45, de versen 1, 2 en 3. Gemeente, als we zo het u voorgelezen schriftgedeelte overzien, dan zien we onder andere op de eerste plaats dat we door de Heere uit de wereld uitgeleid zijn. Op de tweede plaats door het lam toebereid zijn. En door het vasten voorbereid zijn. Dus het is een uitgeleid, een toebereid en een voorbereid. Gemeente, het gaat hier over het vieren van de grote feesten. Althans, er staat in mijn Bijbel, staat erboven geschreven. En er zijn mensen, en dat zeggen de veel oudvaders ook. Nou ben ik geen oudvader, ik ben wel oud, maar ik ben ja, ook vader. Maar goed, zo oud ben ik ook weer niet. In ieder geval, het heilig avondmaal in de plaats van het Pascha is gekomen. Het lijkt me een goede opmerking, maar als het zo is, als we dat dus zeggen, dan heeft dat ook ontzaglijke consequenties voor ons als gemeente. Want als dat zo is, dan dan moeten we terugkeren naar de oorsprong van het Pascha. En dan lezen we dat alle mensen van het volk Israël, of ze nou inwoners waren, of dat ze nou vreemdelingen waren, wie er dan ook in dat huis of in die plaats aanwezig was, die moest verplicht deelnemen aan het Pascha. En zo niet, dan werden ze gedood. Nou, dat zie ik hier nog niet gebeuren. Dus laten we maar voorzichtig zijn met dingen waarvan we denken dat het zo is, om die hardop te zeggen. Maar het is wel zo dat als we kijken naar het heilig avondmaal, en dat is tenslotte voorbereiding op het heilig avondmaal, dan zitten we toch altijd, althans veel mensen zitten dat, en ja, zitten we toch veel van mensen die zitten met de vraag van, is het wel voor mij? Of voor wie is het dan wel en voor wie is het dan niet? Wat dat betreft kunnen we uit de tekst een heleboel opmerken, hoop ik. Op de eerste plaats kun je dan zien dat het een bevel van de Heere is, dat hij zegt, neem waar de maand Abib. En wat is dat nou? Dat is wij noemen dat dan januari, maar daar is het dan Abib. Dat is een naam die aangeeft dat het begin van het nieuwe jaar is. Dus aan het begin van het nieuwe jaar moest dit feest gevierd worden. Dus dan moet je kijken naar de betekenis van dat woordje. En dat betekent dat woordje afscheiding. Oftewel, er is een scheiding gekomen tussen de eerste tijd en de tweede tijd. Nou ja, ik denk dat dat ook een kenmerk is van Gods kinderen, toch? Eerst was u buiten Christus en nu bent u binnen Christus. Want dat is het enige, dat is het kenteken van het nieuwe leven. Dat je dus in Christus bent. Maar is dan de volgende vraag van, hoe weet ik dat nou, dat ik in Christus ben? Nou, dat zien we hier. Namelijk dat de Heere tegen dat volk zegt, ik heb u uit Egypteland uitgevoerd bij nacht. Het valt u natuurlijk op dat we de 10 geboden gelezen hebben. En in de 10 geboden kunnen we horen dat de Heere tegen ons zegt, ik heb u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid. Ja, zeg je dan, dat is toch voor dat volk Israël? Nee, dat is niet alleen voor dat volk Israël, dat is ook voor ons als het goed is. Als het goed is, zijn wij uitgeleid uit het diensthuis van de Satan en ingeleid in het leven met de Heer Jezus Christus, als het goed is. En als het nou niet zo is, dan moeten we ons eens ernstig zorgen maken, mensen. Dan kun je niet zeggen van, ik ben nou helemaal onbekeerd en we zien hoe het gaat. En misschien komt het nog wel eens een keer goed met mij. En we wachten maar rustig af. Nou, zo werkt het niet. Want het kan zomaar zijn dat je vandaag voor God moet verschijnen. En hoe kan je nou zonder borg voor God verschijnen? Dat is onmogelijk. Dan ga je verloren. Dan lig je niet verloren, dan ga je verloren. En wat is dat verloren? Dat is een plaats waarvan de Heer Jezus zegt, waar de worm niet sterft en het vuur niet geblust wordt. Dus daar bent u dan wel naar op reis. Ja, zegt u dan, maar ik kan mezelf niet bekeren. Nou, wacht even. De Heere die zegt op ontzettend veel plaatsen in de Bijbel dat we ons moeten bekeren. Ja, zegt u dan, maar dat kan toch niet, dominee, dat heb ik altijd gehoord, dat heb je zelf ook zoveel keer gezegd, ja. Maar er zijn twee dingen. Als we Gods heilige wet horen, en dat heb ik in het gebed ook gezegd, dan horen we ook dat de Heere zegt, ik ben de Heere uw God. Dus al die overtredingen die wij begaan hebben, die zijn bij God bekend. Echt waar. Ik kan wel een mooi gezicht hebben. Ik kan wel een mooi zwart pakje hebben. Ik kan allerlei voorwenselen, mooie praatjes hebben. Maar onze woorden, werken en gedachten zijn bij God bekend. Dus je hoeft je niet te verstoppen. Dus de Heere die vraagt van ons dat we met onze ellende naar hem toe komen. Dat vraagt de Heere van ons. Want de Heere weet precies dat als we dat niet doen, wat het resultaat is. En daar heeft hij ons niet voor over. Anders was hij hier niet geweest vanochtend. Dan was hij hier niet. Dus dat wil zeggen, de Heere die heeft u niet over voor de hel. Laat ik het dan maar zo zeggen, concreet. Nee, de Heere die heeft u gezegd van bekeert u, want waarom zoudt gij sterven? Nou, en dat... Op de eerste plaats vraag ik u, bent u het ermee eens dat u uitgeleid bent? U zit hier toch maar vanmorgen, of niet? En u heeft allemaal een belijdenis gedaan, de meeste mensen, zijn allemaal gedoopt. Er zijn er nogal wat avondmaalgangers. Nou ja, we hebben toch allemaal onze plaats ingenomen hier. Dus laten we er nou eens van uitgaan dat de Heere ervoor gezorgd heeft dat u uitgeleid bent. Dus dat u uit de wereld getrokken bent en in Gods huis gekomen bent. Laten we daar eens van uitgaan dat het zo is. Zeg ik dan dat je bekeerd bent? Nee, dat zegt de schrift ook niet. Maar de Heere die gaat dan verder met zijn onderwijs. Als hij hier nou zit vanmorgen. En je hebt een voorbereiding op het heilig avondmaal. Dan moet je daar toch ook mee bezig zijn. We gaan zo dadelijk het avondmaalformulier lezen. En dan gaan we dat lezen. Die waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf en zijn zonde en vervloeking. Nou, het is nogal wat. Dat is nogal wat, mensen, dat het hier staat, vindt u niet? Want dat wil zeggen dat die zonden ervoor zorgen dat wij dus niet voor God kunnen verschijnen. Of je nou jong bent of dat je nou oud bent. Die zonden die wij gedaan hebben, woorden, werken en gedachten, zorgen ervoor dat we dus niet voor God kunnen verschijnen. Kijk, ik denk dat dat ook de reden was dat die Israëlieten, die moesten zich voorbereiden op een feest. En hoe moesten ze dat nou doen? Gij zult 6 dagen, zult gij ongezuurde broden eten. 6 dagen ongezuurde broden eten. Dat wil zeggen, dat was een soort vaste. Ik weet niet of u wel eens weet, als u weet hoe zo'n ongezuurd brood eruit ziet, dat is gewoon een plat ding. Want dat zuur zorgt ervoor dat gaat rijzen en dat het smakelijk wordt, dat brood. En een ongezuurd brood, dat is gewoon een plat stuk deeg. Er is niks aan, dat is gewoon vies om te eten. Maar het wordt ermee bedoeld dat de Heere die zegt daarmee, Bedenk nu eens hoe het was voordat je uit Egypte gehaald werd. Toen was heel die dienst die je daar toch had in de wereld, dat was toch één grote slavendienst, of niet? Ze moesten steeds harder werken, we kennen de geschiedenis. Dus dat wil zeggen, als je nou dat brood eet, denk er dan eens aan hoe het was voordat je dus in de kerk kwam. Laten we het zo concreet eens zeggen. Nou, vul maar in. Ik bedoel, is het zo dat er nou in uw leven een, een scheiding gekomen is tussen de wereld en tussen u. Is er nou een bewuste keuze gekomen in uw leven of in jouw leven? Welke keuze dan? Nou, om de Here te dienen. Ja, dat lezen we bijvoorbeeld in Deuteronomium 10. Hè. Wat eist de Here, uw God, dan? Dus de Here eist van ons iets. Nou, en wat eist de Here nou van ons dan? Nou, de Here eist van ons dat we ons aan alle 10 geboden houden. In woorden, werken en gedachten. Nou, dat heb je al zoveel keer gehoord. En wie kan dat dan? Niemand. Ik kan het ook niet. Niemand. Niemand kan dat. En dat wil zeggen dat we dus schuldig staan voor God. En dat weet de Here ook. De Here weet precies dat we schuldig staan ten opzichte van Hem. We zouden kunnen zeggen, nou ja, dat is dan nou helemaal zo. Daar kan ik niks aan doen. Ik kan er niks aan doen, dominee, dat ik verloren lig. Ik zou me wel willen bekeren, maar ja, ik kan het niet. Ik heb het al zoveel keer geprobeerd en alle deuren zijn dicht gegaan. Dat lees ik niet in dit gedeelte. De Here die heeft ons uitgeleid op de eerste plaats, maar dat heeft wel een vervolg. Een vervolg op de tweede plaats heeft de Here God ons een lam gegeven. En nogmaals, dat was heel het volk, hè? Dus heel het volk wat uitgetogen was met alle slaven en slavinnen, met alle buren en geburinnen, vul maar in, met alle mensen die uitgetogen waren, stonden ze daar voor het aangezicht van God. En de Heere God die zegt dan, zult gij de Heere uw God het paasgas slachten. Dus gemeente, het ligt niet aan ons. Het is bij ons onmogelijk. Het is onmogelijk om God te begagen buiten Christus. Het is onmogelijk om met God verzoend te worden met onze eigen woorden en werken. En dat op de tweede plaats gaat de Heere, die gaat ons een middel geven, waardoor dat die schuld verzoend wordt. Begrijpt u dat? Dus wat is nu in dit gedeelte van het avondmaalformulier belangrijk? Nou ja, we hebben het voorgelezen. Ten eerste op bedenken dat iegelijk bij zichzelf zijn zonde vervroeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Nou ja, u kent het allemaal. En op de tweede plaats vraagt het formulier, en dat is het gedeelte wat ook te maken heeft met die beproeving, ten andere onderzoeken dat iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. Nou, is de volgende vraag die ik mag stellen. U bent uitgeleid, kunt u niet ontkennen, want u bent hier vanmorgen. Maar is het nu ook zo dat uw zonden vergeven zijn? En daar zitten we mee, of niet? Daar zitten zo ontzaglijk veel mensen zijn. Is het wel voor mij? Nou, is het wel echt? Is het wel waar? Dus hoe kom je daar nou achter of het zo is? Nou mensen, dan moet je zien, dan moet je buiten jezelf, niet in jezelf zien, maar dan moet je buiten jezelf zien naar het middel wat de Heere God gegeven heeft. Het was in het Oude Testament inderdaad misschien een beetje makkelijker. Want dan moesten, nou jullie kennen de geschiedenis, dan moesten die mensen die moesten een 1-jarig lam in huis nemen. En dan moesten ze een tijdje verzorgen. En dat, ja, de vader die slachtte dan dat lam. En dan, ja, dat lam, dat bloed, dat werd opgevangen. En dat werd dan geofferd. In het begin moest het dan aan die deurposten gestreken worden, u kent dat wel. En dat wil zeggen, er moet buiten ons iets komen wat ervoor zorgt dat de Heere met ons verzoend is. Hoe gaat dat dan? Nou, dat is toch het enige middel, de Heer Jezus Christus, of niet? Een ander middel is er niet. Onze werken niet, onze woorden niet, onze gedachten niet. Nee, die moeten allemaal weg. We moeten sterven aan onszelf. En we moeten gebruik maken van het middel wat de Heere God ons geeft. Namelijk dat lam, dat geslachte lam. Maar er zijn een heleboel mensen die zeggen, ja, maar dat kun je toch zomaar niet doen. Je kan toch zomaar niet zeggen dat je de Heere Jezus aanneemt. Je kan toch zomaar niet zeggen dat je een kind van God bent. Wat een strijd kan dat geven in een mensenleven. Nou gemeente, als we naar de tekst kijken, dan lezen we niet dat het alleen maar voor een bepaald groepje was die een bepaald lam moesten slachten. We kunnen ook niet zeggen dat het maar voor... Nee, er staat dat heel dat volk, dat moest daar dat lam slachten. Als een offer wat voor de Heere God genoegdoening zou geven voor de schuld van de mensen. Als we dat nou toe mogen passen op vandaag. Wat wilt u nou geven dan voor verzoening van uw schuld? Wat wil u dan doen om met God verzoend te worden? Goede werken of zo? Uw gedachten? Uw avondmaalsgang? Uw doop? Uw verbond? Vult u maar in. Dat zou zeggen dat de Heere genoegen zou nemen met iets wat van ons is. Nee, de Heere neemt alleen maar genoegen met het middel wat Hij aangegeven heeft. Namelijk dat geslachte lam, de Heere Jezus Christus. Ten andere, onderzoeken dan iegelijk of hij deze gewisse gelofte Gods belooft. Nou, vult u maar in, gemeente. Wat gelooft u daarvan? Gelooft u nou dat uw zonden vergeven zijn alleen door de Heer Jezus Christus en dat er in u en in jou niks gevonden wordt wat voor God kan bestaan? Hoe kom je daar nou achter dan? Hoe kom je daarachter? Nou mensen, dan moet je je leven eens nagaan. En als je je leven nagaat, dan moet je eens na gaan denken op de plan, naar de plaats waar de Heere tot je gesproken heeft. Waar heeft de Heere tot mij gesproken? Door middel van het woord, hè? Nooit al die gedachten en al die mystieke toestanden. Nee, door middel van het evangelie spreekt de Heere tegen zijn kinderen. En wat zegt hij dan? Nou, dan zegt hij heel simpel, kom tot mij en word behouden. Want buiten hem is er geen enkel leven, maar alleen een eeuwig zielsbederf, toch? Dus gemeente, dat wil dus zeggen dat de Heere, die neemt alleen maar genoegen met het enige offer, namelijk zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat is het enige offer wat tot verzoening kan gelden. En waarom is dat nou zo moeilijk? Waarom is dat nou zo moeilijk om te geloven? Ten diepste is het moeilijk omdat het nogmaals, het heeft consequenties voor ons leven. Het heeft namelijk deze consequentie, dat we namelijk niet alleen gaan luisteren, maar dat we het ook gaan doen wat de Heere van ons vraagt. En wat moeten we dan gaan doen? Nou, dat staat in het ten derde. Ten derde onderzoeken en iegelijk zijn consciëntie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid tegen jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprechtelijk te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om nu van u in voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Kijk mensen, het gaat eigenlijk over twee dingen. Op de eerste plaats vraagt de Heere één ding. God lief te hebben met geheel ons hart, met geheel onze ziel, met geheel ons hart en met al onze krachten. En onze naaste lief hebben als onszelf. Want als je nou het leven met de Heere kent, dan krijg je ook zicht op de naaste. Dan krijg je zicht op je buurman en op die collega. En dan krijg je zicht op die moslims die misschien hier door het dorp lopen. Dan krijg je zicht op iedereen. Omdat je dan alle mensen gaat zien als een levende ziel. Daar gaat het om. En dan moet die ziel die moet met God verzoend worden. Dat kun je niet. Maar je kunt wel misschien het middel zijn wat de Heere God gebruiken wil. Om die ander terug te brengen bij God. Mensen, het is zo eenvoudig. Het zijn geen moeilijke dingen. Het is zo eenvoudig. Gewoon luisteren. Gewoon luisteren naar hetgeen wat de Heere van ons vraagt. God lief te hebben en onze naaste als onszelf. En waarom is dat nou? Nou, dat staat ook in dit gedeelte. Want we hebben gezegd op de derde plaats. Worden we door middel van dat werk wat de Heere Jezus Christus gedaan heeft. Voorbereid. En waarop worden we nou voorbereid? We worden voorbereid op het leven na dit leven. Want mensen, er is niemand die hier blijft hoor. Er is niemand die hier blijft. We moeten allemaal God gaan ontmoeten. En dat kan zomaar vandaag gebeuren. Dat kan volgende week gebeuren. Vult u maar in. Maar ik mag u de volgende vraag stellen. Bent u nou bereid om God te ontmoeten? Jonge mensen, zijn jullie ook bereid om God te ontmoeten? Want dat kan zomaar hè. Je kan zomaar opgeroepen worden. En dan sta je daar. Dan sta je daar voor de Heer. En dan zegt de Heer: heb je in Moria in de kerk gezeten? Dan zeg je: ja, Heer. En wat heb je daar nou gehoord in de Moria dan? Wat heb je daar gehoord? En dan komen al die preken, die komen terug. Weet je dat? Die komen allemaal terug. En al die dingen van je ouders die ze tegen je gezegd hebben, die komen allemaal terug. En al die gedachten die je gehad hebt, die komen allemaal terug. Die worden je allemaal voorgelezen. En dan vraagt de Heer maar één ding. Waar heb je nou gehoord dat je niet met mij verzoend kan worden? Heb je dat nou gehoord? Heb je gehoord dat ik niet wil dat je met mij verzoend wordt? Met andere woorden, de Heere God die vraagt aan ons: ken je nou de Heere Jezus Christus als je borg en zalig, maar wat heb je met mijn kind gedaan? Wat heb je nou in al die predicaties, in al die woorden die je ouders tegen je gesproken hebben, in al die middelen die je gehad hebt op school, waarin de Heere tot je sprak, bij al die weekopeningen, bij de dagopeningen, op je werk, kortom al die dingen die de Heere gebruikt heeft. Wat heb je daarmee gedaan? Wat moeten we dan zeggen? Ja, Heer, ik kon niet hoor. Want ja, als u wilde, dan had ik het wel gekund. Maar ik kon het niet. Ik kon het niet. Ja, als u wilde dat ik het zou kunnen doen, dan was ik wel bekeerd. Maar ik was niet uitverkoren, dus daarom kon het niet. Eerbiedig gesproken, komt u daar niet mee weg. U komt er niet mee weg. Want de Heer die zegt maar: één kind, één ding. Wat heb je met mijn kind gedaan? Want dat kind, dat heb ik opgeofferd als een offer. Wat alleen maar kan gelden tot verzoening van jouw schuld, van jouw persoonlijke schuld. Maar vrienden, dan kunnen we niks zeggen. Dan kunnen we alleen maar zeggen: Heer, ik heb niet gewild. Want daar ligt het. Ik heb niet gewild. Je kan nooit zeggen: ik heb niet gekund. Je kan alleen maar zeggen: ik heb niet gewild. Ik heb niet gewild dat u koning over mij zou zijn. Ik heb niet gewild dat u profeet over mij zou zijn. Ik heb niet gewild dat gij priester over mij zou zijn. Mensen, want kijk, als we God gaan ontmoeten, en dat moet aan deze zijde van het graf gebeuren, dan worden we bepaald bij onze afkomst. We worden bij onze afkomst bepaald. En wat is onze afkomst? Nou, dat is de wereld. En als we nou door middel van het evangelie uitgeleid zijn, we hebben het zojuist gezegd, dan zegt de Heer: maar ik heb toch tegen je gezegd dat je zo niet verder kan leven. Ik heb toch tegen je gezegd door middel van de prediking dat je moet bekeren. Ik heb toch tegen je gezegd door middel van de prediking dat je met mij verzoend moet worden. Ik heb toch gezegd door middel van de prediking dat er maar één weg tot behoud is. En dat is mijn zoon die ik je geef. Maar het enige offer wat geldt voor de verzoening van jouw schuld. En dan komt nogmaals die vraag: wat heb je met mijn kind gedaan? Wat heb je met mijn kind, mijn lief kind Jezus gezegd? Zijn zulke tere woorden. Wat heb je met mijn kind gedaan? En weet je waar dat voor is? Omdat de Heere weet waar onze reis naartoe is. De Heere weet precies naar waar we op reis zijn, naar een eeuwig verderf. Als hij niet inkomt te grijpen door middel van zijn eigen kind. Gemeente, en nogmaals, wat doen we met dat kind? Wat doen we met dat offer? Ik ben het met je eens, dat offer was vroeger wat makkelijker te begrijpen. Als zo'n lammetje geslacht werd, dan kon je het zien. Dat moest helemaal geconsumeerd worden. Maar dat had ook een betekenis om te laten zien dat alleen dat offer kon gelden. Als een volkomen verzoening voor al mijn zonden. Omdat de Heere weet dat de reis nog maar zo kort is. Omdat de Heere weet dat de reis die we maken een keer eindigt. En er zijn een heleboel mensen die geloven daar niks van. De meeste mensen die leven zo alsof ze hier eeuwig leven. En weet je, ze hebben nog gelijk ook. Want die ziel die we gekregen hebben, die zal eeuwig leven. Maar in een eeuwig wel of een eeuwig wee. En daar wil de Heer ons nou voor behoeden, dat we verloren gaan. En daarom grijpt hij nou in door middel van het offer. En daarom grijpt hij nou in door middel van die gezuurde broden. Om ons maar te leren dat we op reis zijn naar een beter land, omdat het hier niet te vinden is. Het is hier alleen maar zuur, het is hier alleen maar: ja, dominee, maar ik heb best naar mijn zin in de wereld. heb het best naar mijn zin in het leven wat ik heb. Ik heb het uitstekend naar mijn zin. Ik heb het zo goed met mezelf getroffen. Ik heb het allemaal zo goed gedaan. Ik heb het allemaal zo. Ik heb zo'n mooie carrière. Ik heb zo'n mooi werk. Ik heb zo'n mooi bedrijf. Ik heb zo mooi dit en zo mooi dat. Ja, vrienden, maar je moet alles inleveren. Ik heb nog nooit een verhuiswagen op een begrafenis gezien. U wel? Ik niet. Dus dat wil zeggen, je moet alles kwijt. Alles kwijt. Om Christus te behouden moet je alles kwijt. Al je grondjes moet je kwijt. Al je mooie praatjes moet je kwijt. Al je gedachten moet je kwijt. Om Christus over te houden. En dat wordt nou bedoeld met dit gedeelte in dit gedeelte van Deuteronomium 16. Het paascha moet geslacht worden. En dan zit je daar dadelijk aan het heilige avondmaal. En wat wordt er dan gezegd? Gedenkt de dood des Heren totdat hij komt. En dan zit je daar. Of je zit in de kerk, of je zit thuis. En dan zit je daar. En dan zijn dat misschien vreemde woorden. Gedenkt de dood des Heren totdat hij komt. Want dan ga je nadenken en zeggen, ja, hij moest sterven opdat ik zou leven. Hij moest sterven opdat ik zou leven. Nou mensen, dat gaat er diep door, dat ben ik helemaal met je eens. Maar met minder kan het niet. Gedenk de dood des Heren totdat hij komt. Dan zegt u dan, maar er is nog zoveel wat niet goed is in mijn leven. Nou, daar heb je nou die week van voorbereiding voor. Als het niet goed zit tussen je naast en tussen jou, dan moet je dat morgen oplossen. Vandaag niet, maar dan moet je dat morgen oplossen. Dan zeg je, man, vrouw, ik was verkeerd. Niet, jij bent verkeerd, nee, ik was verkeerd. Want dat kun je ook lezen in de Bijbel, hè. Dan ga je naar je naaste toe. En dan zeg je, ja, heren, ik kan het, maar u kunt het wel. Want als een ander iets tegen mij gedaan heeft wat niet goed is, en ik wijs hem daar niet op, dan ben ik de schuld van zijn omkomen, weet u dat? Moet je eens lezen wat er staat in Ezechiël. Dan ben ik de schuld van zijn eeuwig omkomen. En daarom moet je naar die naaste gaan als er wit ligt. Dan zeg je, man, vrouw, ik heb het verkeerd gedaan. Dan laten we het nou eens voor de Heere neerleggen. Omdat er nou eens verzoening komt tussen, ja, tussen u en tussen mij. En er kan nog iets zijn. Er kan ook een twist zijn tussen God en tussen u. Dat kan er ook zijn. Hè? Er kan weer een boezemzonde zo sterk geworden zijn in je leven, dat hij de overhand weer genomen heeft in je leven. Dan moet je dus, ja, dan moet je teruggaan naar de Heere. En dan moet je zeggen, Heere, ik heb nou die boezemzonde weer en ik kan er niet vanaf komen. Hij is zo lang weg geweest en nou steekt hij de kop weer af. Heere God, wilt u mij alsjeblieft helpen? En dan wijst de Heere God eerbiedig op dat lam. Dan zegt hij, daar moet je zijn. Je moet bij mijn kind zijn. Je moet bij mijn zoon zijn. Je moet bij het kruis zijn. Je moet op Golgotha zijn. Want daar zul je zien hoe het ligt. Dan zul je zien dat hij gestorven is voor de zonde van al zijn kinderen. Dus ook voor die zonde van jou. Dus ook voor die boezemzonde is hij gestorven. En mensen, als je nou de gekruisigde Christus ziet, hè, hoe kun je dan verder gaan? Hoe kun je dan verder gaan met je zonde? Dat kan toch niet? Als je ziet hoe hij geleden heeft, hoe hij daar hangt aan het kruis, hoe hij gesproken heeft, hoe hij zich ontfermd heeft over de zijn naasten die daar liepen. Die daar hun neus ophaalden voor de gekruisigde Christus. Zou het zo wat zijn? Nou, man, zorg toch dat je zelf van het. Oh, vrienden. Dan kun je toch alleen maar bukken en buigen voor hetgeen wat God voor jou gedaan heeft. Dus dat moet opgelost worden. Dan moet je inderdaad met je schuld tot God terugkeren. We zeggen, Heere, wilt u me alsjeblieft vrijmaken van schuld? En niet om iets wat in mij is. Maar doe het dan om uzelf, Heere. Want zo komt u niet aan uw eer als ik zo doorleef. Zo kan het niet. En daarom, gemeente, op de derde plaats, we hebben het gezegd. Het heilig avondmaal, dat bereidt ons voor op de toekomst. Want hoe zou je nou hier niet aan het avondmaal kunnen zitten? Er zijn erbij, hè? Hoe zou je hier nou niet aan kunnen gaan aan het heilig avondmaal? En dan denken dat je in de eeuwigheid aan de tafel van het lam kunt aanzitten. Als je hem hier, ach vrienden, en ik hoop dat je het begrijpt. Als je hem hier, ja, niet hebt willen ontmoeten aan zijn tafel, dan kun je hem daar ook niet ontmoeten. Oh, wat zeg je nou? Dus als ik niet aan het avondmaal kom ik de hemel niet in? Nou, gemeente, het is zo dat als je niet aan het heilig avondmaal gaat, dan moet je bij jezelf maar eens goed nagaan waarom niet. En als je dan onbekeerd bent, wat je dan zegt, dan moet je terugkeren tot God, zeggen: Heer, ik ben onbekeerd. Wilt u mij alstublieft bekeren, want ik kan het niet. Kijk, dan krijg je, dan zijn al je praatjes zijn weg hoor. Dan blijft er niks over. Dan blijft alleen maar de weg over die de Heere God met je gaat. Helemaal niks. Mensen, en als het je nou helemaal niks zegt, dat kan ook hè. Dat zeg je helemaal niks. Het avondmaal zeg je niks. De kerkdienst zeg je niks. Het zegt je helemaal niks. Wat is daar nou de reden van? Nou, de reden daarvan is dat je inderdaad nog helemaal voor jezelf leeft. Dat je nog helemaal in de wereld leeft. En wat moet je dan doen? Dan moet je maar gaan en zeggen: Heere God, nou heb ik gehoord en ik heb gezien dat ik helemaal nog niet uitgeleid ben. Ik ben nog in Egypte achtergebleven. En dat wil ook zeggen, ik zit nog onder de slavendienst van Farao. Wilt u me dan alsjeblieft mijn ogen openen omdat ik het mag zien? Omdat ik de weg mag zien waardoor dat ik nu weer met u verzoend kan worden? Kijk mensen, dan laat je het bij de Heere liggen. En dan ga je het zelf niet doen. Dan ga je het bij de Heere liggen. En dan zul je zien dat er nog nooit één bidder daar op die plaats is gebleven. En dat de Heere nog nooit één bidder heeft laten staan. Die hem vroeg om met zijn zoon in contact te komen. Om ervoor te zorgen dat hij met God verzoend zou worden. Vrienden, haast u om uw levenswil. Want de tijd is nog maar zo kort. Amen. We zingen van de lofzang van Zacharias, het eerste vers. Gemeente, lezen het eerste gedeelte van het formulier om het heilige avondmaal te houden. Een geliefden in de Heer Jezus Christus hoort aan de woorden der inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood en zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan die onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar een mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heer Jezus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, omdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toren Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven aan Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en iegelijk zijn consciëntie, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God den Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprechtiglijk te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsheid alle vijandschap, haat, nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor zijn waardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, alle die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen wischades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van Gods woord, van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekte en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergelijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden. Opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar, dit wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat we nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met ons zulke ijver om God te dienen niet begeven, als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans desniettegenstaande overmits ons, door de genade des Heilige Geestes zulke gebreken van hart en leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover, laten we danken. Heren, wie kan er aan deze dingen voldoen? Niemand. En daarom, heren, hebben we dat offer zo nodig. Daarom hebben we dat lam zo nodig. En het is zo zichtbaar, heren, want dat lam, dat is iets wat buiten ons is. Dat is iets wat u geschonken heeft als het enige middel, waardoor u gezegd heeft, dat is het enige middel wat geldt ter verzoening van jouw schuld. En heren, dan hebben we zoveel dingen opgelezen. En dan is het ook zo dat we denken, hoe kunnen we er ooit aan voldoen? Kan ook niet. En daarom hebben we u in alles zo nodig, heren, want we betonen daarmee dat we midden in de dood liggen. En het leven wordt alleen maar geschonken door u. O Heer Jezus Christus, ontferm u zo over ons in deze komende week. Ook als het schuurt met ons leven. Ook als we zeggen, ja, maar hoe moet ik nou naar die naaste gaan? Hoe moet ik nou teruggaan tot u? Want ja, ik ben zo ver van u terechtgekomen. Er is zo weinig meer over van die eerste liefde. Het is allemaal weg. Maar Heer, het kan bij ons weg zijn, maar het is bij u nooit weg. Want het werk wat u begonnen bent, dat zult u ook voleinden. Dwars tegen ons eigen leven in. O Heer, wilt u maar krachtig werken met uw Heilige Geest. Om ze te overtuigen, om ze te voeren, om ze te leiden, om ze te vernieuwen. In dat vernieuwde leven, Heren, in dat nieuwe leven wat ze toch van u gekregen hebben. En wat misschien zo ontzaglijk weggezakt is. Of wat zo wettisch geworden is. Heren, wil ze er maar van verlossen. Opdat alleen u, Heer Jezus Christus, overblijft. En wat is dat een tere zaak, Heren. Er wordt alles gevonden wat wij nodig hebben. Wilt u zo wijsheid geven en kracht geven? Wilt u met de jonge mensen zijn, Heren? Die misschien zoveel vragen hebben over deze dingen. Wilt u hun ouders de wijsheid geven om vanuit uw woord daarop antwoorden te geven? Uit genade vragen we dat om Christus wil. Amen. Als laatste zingen van de lofzang van Zacharias, het tweede vers. Gemeente, ga dan heen in vrede dragende de zegen des Heren. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.